Oorlog4045.nl is een programma over de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden en is gebaseerd op de gelijknamige verhalenbundel. Het is een co-productie van Blos Radio uit Boksmeer met het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Samenstelling en redactie: Marianne Leiderits, Gerard Sondermans, Jan Arts en Ramon Hakvoort. Eind april en begin mei 1945 volgden de gebeurtenissen elkaar in snel tempo op. De Duitse troepen werden aan het oostelijk en westelijk front onder de voet gelopen. Op 30 april pleegde Hitler zelfmoord omdat de Russen zijn schuilkelder tot op schootsafstand genaderd waren. 4 dagen later gaven alle Duitse troepen in Noordwest-Europa zich over. Maar generaal Blaskowitz, de Duitse bevelhebber in Nederland, had daartoe geen bevel uit Duitsland ontvangen. Daarom weigerde hij de overgave te erkennen. In de middag van 5 mei ging Blaskowitz toch naar Hotel de Wereld in Wageningen om de capitulatie van zijn troepen te bespreken. Hij ging niet meteen in op de eisen van de geallieerden, maar sloot wel een wapenstilstand. De volgende dag ondertekende hij de capitulatie. Nu kon het feest pas echt beginnen. Hoewel, in de dagen rond de bevrijding vielen nog tientallen doden door oorlogsgeweld. Op veel plaatsen was de situatie erg chaotisch, omdat de geallieerden niet meteen overal ter plaatse waren. Het Nederlands verzet had zich hierop voorbereid en de binnenlandse strijdkrachten geformeerd. Die wilden de macht overnemen van de Duitse troepen. Maar veel Duitsers voelden zich hierdoor bedreigd. Door de gespannen situatie ontstonden er vechtpartijen en schietpartijen, onder andere Amsterdam, Utrecht, Veenendaal en Bolnes. Op 7 mei beschoten Duitse soldaten een feestende menigte op de Dam in Amsterdam. Er vielen 22 doden en 60 zwaar gewonden. Pas op 8 mei verschenen de geallieerden in Nederland in de grote steden. Toen barstte de bevrijdingsfeest pas goed los. Diezelfde dag gaven ook de Duitse troepen elders in Europa zich definitief over. Het machtige Duitse Rijk was gevallen. Toch was nog niet heel Nederland bevrijd. De Waddeneilanden moesten tot juni wachten voordat de geallieerden verschenen. Met name op Texel gedroegen de Duitse militairen zich nog steeds als overheersers. En op 12 juni 1945 werd Schiermonnikoog als laatste stukje Nederland bevrijd.
Mannen en vrouwen van Nederland, onze taal kent geen woorden voor hetgeen in ons aller hart omgaat in deze de uren der bevrijding van geheel Nederland. Eindelijk zijn we weer baas op eigen erf en aan eigen haar. Verslagen is de vijand, van oost tot west, van zuid tot noord. Verdwenen het vuurpluton, de gevangenis en het machtenkamp. Voorbij is de nameloze druk, de u nimmer rustlatende gedachte aan vervolging, welke 5 jaren lang u heeft bekweld. Voorbij is de verschrikking van een hongersnood. Warmendank breng ik mede namens u allen aan onze bondgenoten en hun strijdmacht voor onze bevrijding en voor onze redding uit een greep van een hongerdood.
Gerrit Beukenkamp is geboren vlak voor de oorlog in Haarlem. En na de oorlog is ze psychologie gaan studeren en heeft gestudeerd voor onderwijzeres. En zoals dat met heel veel onderwijzers gaat, die komen op een gegeven moment toch in de kinderboekenwereld terecht. In 1992 verscheen haar eerste verhaal, Een lange reis op korte pootjes. En inmiddels heeft ze een tiental boeken gepubliceerd. De laatste, De Kattenkwaad Club. Schrijven is wat recht een uit de hand gelopen hobby, heb je vertaald.
Ja.
Ja, het begint als wat verhaaltjes schrijven voor je oudste dochter. En van lieverlee, dan denk je op een gegeven moment van, hé, dat is wel leuk om daar zo'n echt, probeer een boek van te maken. En zo is het een beetje begonnen. En werd prompt uitgegeven, het was echt volledig verbijsterd. Ja, en dan begin je aan een tweede boek en een derde boek. En ja, voordat je het weet staan er 10 op de plank. Heel vreemd eigenlijk.
Ja, wat is de rode draad in je boeken?
Ik heb niet echt een rode draad. Er zijn wel eens kinderen die vragen, waarom schrijft u over zoveel verschillende onderwerpen? Want er zijn kinderen die vinden één boek erg leuk en dan gaan ze een ander boek lezen en ze van, hé, dat vond ik veel minder leuk. Maar dat is dan een heel totaal ander soort boek. De rode draad zou je kunnen zeggen is dat het allemaal vrij realistische boeken zijn. Ze zouden echt gebeurd kunnen zijn.
Het verhaal voorbij had ook zo gebeurd kunnen zijn, zoals verhalen in de Burgeroorlog 40, 45 jaar. Er zijn ook heel veel elementen uit je eigen herinnering ingewerkt.
Ja, die zitten er echt in. Die voedseldroppingen boven vogelzang, die heb ik zelf gezien. Niet dat ik erbij ben geweest, maar ik weet wel dat bij ons over het huis, we woonden in Haarlem Noord, liep ik lang, en daar vlogen de vliegtuigen over het huis. En toen zijn we heel hard naar boven gerend en op zolder kon je dan door het raam naar buiten kijken. En dan zag je daar de spullen uit de vliegtuigen vallen. Heel in de verte was dat hoor. Maar ik kon het zien vallen en we waren er helemaal opgewonden over, want het was volgens mij, mensen niet uit mijn herinnering heb ik dat, maar dat het voor de oorlog al begon. Het eind van de oorlog al begon. Dus voor 5 mei werd er al voedsel afgegooid. En dat was moeder wel heel erg opgewonden over. Hè, eindelijk eten.
Ja,
want het was echt, in Haarlem was het nijpend.
Ja, maar er zijn ook ongetwijfeld last gehad hebben van de Haarlemmer.
Ja, ontzettend. Mijn moeder was niet op sterven naar dood, maar toch scheelde niet echt veel. Die was echt fel over been. En hongerendeem. En dat hadden we zelf ook wel hoor, ik en mijn broer.
Ja. Een paar dagen na de bevrijding kwamen de Canadezen?
Toen zijn we dus naar de Grote Markt gegaan. En dat staat dus ook in het verhaal beschreven. En de fietsen waren er niet meer, die waren allemaal ingepikt. En dan gingen we lopend naar de Grote Markt. En daar heb ik, ik dacht dat mijn broertje daar niet bij was, die was toen te klein. En waar die is gebleven, weet ik niet. Maar ik ben met mijn moeder er naartoe geweest. En daar hebben we dus de Canadezen binnen zien komen. Het was toen een gekkenhuis. Dus echt, ik kan me niet echt veel herinneren. Ik kan me herinneren dat ik wel op de hals van iemand had gezeten. En volgens mij was dat een oom van me, maar die we daar hadden ontmoet. Maar op de schouders. Maar verder heb ik alleen maar benen gezien, geloof ik. Ik was te klein om echt veel te kunnen zien. Maar ik heb wel gezien dat er toen ook vliegtuigen overvlogen. En daar waren mensen ook erg bang van. Eventjes. Want het overkomen van vliegtuigen was niet zo'n leuke herinnering. Maar het bleken dan Canadezen te zijn. Die overvlogen. Tijdens die intocht was dat ook. Maar daar kan ik me nog wel dingen van herinneren. En wat ik me ook kan herinneren is de feesten daarna. Alles liep in oranje. Er was zaklopen, spijkerpoepen, koekhappen. Ik weet het allemaal niet wat. Ik heb de driftig aan meegedaan.
Een goed gevoel.
Een heel goed gevoel toen, ja. Ik weet wel dat iedereen ontzettend blij was. En dat je plotseling overal oranje zag. En waar ze het allemaal vandaan hebben gehaald, weet ik niet. Maar oranje blouses, oranje rokken, oranje strikken. Ik had ook een oranje strik in mijn haar. Ik denk dat mijn moeder die heeft speciaal bewaard heeft voor het moment dat we bevrijd zouden zijn.
Ja. Je verhaal laat ook een wat minder fraaie kant van de bevrijdingsdagen zien, de afrekening met NSB'ers.
Ja, er woonde bij ons ook een NSB-familie in de straat. En die woonde 2 huizen verderop in hetzelfde rijtje. En die hadden een zoontje, Dolfje heette die. Ik neem aan dat die Adolf heette. En dat was een echt etterbakje. Een heel vervelend jongetje. En er werd eigenlijk gezegd dat we daar niet
niet mee mochten spelen. En ik speelde daar ook liever niet mee. Ik kan me nog herinneren dat het... Dat is een raar verknipt jongetje. En die piste tegen je benen aan. Dat is het enige wat ik me eigenlijk ervan kon herinneren. En ik weet al wel dat mijn ouders altijd zeiden van... Denk erom, die mag je niet plagen. Want je moet uitkijken voor die mensen. Want die kunnen je verraden. En op een gegeven moment was het zo dat mijn vader zat ondergedoken... boven op zolder, achter het schot, zoals ze dat noemden. Dat is een afgeschoten stuk van de zolder. En hij wilde dus niet opgepakt worden om naar Duitsland voor de arbeidseinsatz te worden meegenomen. En ja, wij moesten dus onze mond houden. En vandaar dat we dus ook niet met Dolfje mochten spelen. En vooral niet praten tegen Dolfje. En ik denk dat dat voor dat jongetje natuurlijk ook toch wel een... een groot probleem moet zijn geweest en dat hij daardoor een beetje moeilijk werd.
Ja, wat was het met Dolfje na de oorlog?
Weet ik niet. Ik weet wel dat de familie kort na de oorlog verdween. Ik heb gehoord dat die vader gearresteerd is, maar wat er met de rest van de familie is gebeurd. En ik kan me ook niet meer herinneren of ze mijn andere kinderen hadden, ja of nee, ik weet hun achternaam niet meer. Maar die zijn... ja, verdwenen. Het huis stond op een gegeven moment leeg. Er zijn andere mensen ingekomen. En dat was het eigenlijk. Dus ik denk dat heb ik ook een beetje verwerkt in het verhaal. Dat er dus een NSB-familie, dus een man werd gearresteerd. Maar ja, die vrouw en die kinderen hadden er niets mee te maken. En op die manier heb ik dat een klein beetje in verwerkt.
Ja. Was die oorlog zo'n 60 jaar geleden?
Ja.
Doet die nog iets met jou?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Maar dat komt ook. Onze familie is er in feite volledig ongeschonden doorheen gekomen. Niemand heeft echt nare dingen meegemaakt. Mijn vader is niet weggevoerd naar Duitsland. Is er altijd tussendoor... gezwijnd zou je kunnen zeggen, heeft zich zo goed weten te verbergen dat dat niet gebeurde. Het enige, er zijn eigenlijk geen hele nare herinneringen. Je zou kunnen zeggen dat de honger, dat wel. De spanning kan ik me nog wel wat van herinneren. Maar er waren ook wel leuke dingen. We zijn geëvacueerd geweest op een gegeven moment. En toen kwamen we terecht in Haarlem, in de Heda-straat, bij een familie Dronde. En daar waren twee meisjes. En dat was best wel leuk. Ik heb er leuk mee gespeeld. Dus eigenlijk heb ik zelf geen nare herinneringen. Mijn broer volgens mij ook niet. Mijn man wel, die zijn vader is vlak voor de oorlog getorpedeerd en omgekomen. En die heeft mij wel... Je hebt al een hele nare herinneringen aan, maar ik zelf niet. Nee. Geen oorlogstrauma's of zo. Je bent dan 5, bijna 6 jaar. Dus de spanning herinner ik me nog wel.
De markt is er geen doorkomen aan. Voor het stadhuis heerst in opgewonden drukte. Er wordt gejoeld en geschreeuwd. Vuile moffenhoeren, scheer ze kaal, dat is jullie straf. Ruud vangt een glimp op van een jonge vrouw die vastgehouden wordt door twee mannen. Een andere man is bezig met zwarte verf een hakenkruis op haar kale hoofd te schilderen. Ze huilt. De vrouw heeft iets weg van Rietje. Verward wendt Ruud zijn blik af. Hij pakt Henk bij zijn mouw. Kom, laten we doorlopen, zegt hij. De grote houtstraat ziet er feestelijk uit. Overal hangen vlaggen, overal zijn blije gezichten. Waar de mensen het vandaan hebben gehaald, weet Ruud niet. Maar bijna iedereen draagt oranje. Oranje blouses, oranje strikken, oranje hoeden. Het is vrede. De oorlog is voorbij. De capitulatie is echt een feit. Er wordt over niets anders gesproken. Als ze de gedempte oude gracht naderen, horen ze muziek. De Ramblers, roept Henk verrast. Hij wringt zich tussen de mensen door, op de voet gevolgd door Ruud. In het open raam van een café staat een oude koffergrammofoon. Midden op straat wordt gedanst. Luidkeels zingt iedereen het liedje mee.
Hallo Kitty, ga je met me tieën in de city? Hallo honey, eerste van de maand, we hebben money. Hallo sweetie, samen in een cozy corner zit je zo knus. Luister even, ik wil je geven, heel mijn tractementje voor een kus.
Ruud wordt door het meisje de dansvloer opgetrokken. Ik heet Hanny, zegt ze, en jij? Ruud, antwoordt hij. Ze zegt weinig, maar danst alsof ze heel wat in te halen heeft. Het ene plaatje naar het andere wordt opgezet. Als er een langzaam nummer volgt, drukt Hanny zich dicht tegen Ruud aan. Hij krijgt het er warm van. Rietje, denkt hij, kon ik jou maar in mijn armen houden. Op dat moment wordt een dreigend gebrom hoorbaar. De muziek wordt afgezet. Vliegtuigen, schreeuwt iemand. Een aantal mensen zoekt dekking. De rest kijkt omhoog. Het duurt even voordat de toestellen van achter de huizen tevoorschijn komen. Maar opeens zijn ze er. Tientallen Amerikaanse B-17 bommenwerpers komen zo laag over dat Ruud de piloten in hun cockpit kan zien zitten. Ze wuiven. Een enorm gejuich barst los. Er wordt teruggewuifd. Er wordt gezwaaid met jassen, hoeden en sjaals. Er wordt gehuild. Plotseling voelt Ruud hoe iemand op zijn rug tikt. Ze gaan weer voedselpakketten afwerpen boven vogelenzang, zegt Henk met een gedempte stem. Kom mee, misschien komen er weer een paar verkeerd terecht.
Kitty, de stenotypiste, was reuze knap en dat wist ze. Alles wat man was, wist ze, steady naar Kitty's hand. Kitty was crazy op tien en op gebak was ze smoor. Als ze maar even beet wilde geven, neuried het hele kantoor. Hello Kitty, ga je met me tieën in de city? Hello honey, eerste van de maand, we hebben money. Hello sweetie, samen in een cozy corner zit je zo knus. Luister even, wil je geven, heel mijn tractementje voor een kus. Iedereen lag op zijn knieën, iedereen ging met haar tieën, bood haar zijn hart en spieën, maar niemand kreeg haar hand. Zoetjes daar gingen de jaren, Kitty werd oud en grijs, dronk ze in haar hoekje, thee met een koekje, klonk nog die heel oude wijs. Hello Kitty, ga je met me die in de city? Hello honey, eerste van de maand, we hebben money. Hello sweetie, samen in een cozy corner zit je zo knus. Luister even, ik wil je geven, heel mijn tractementje voor een kus.
Staat in een vitrine een blokje met allerlei provisorisch in elkaar gestoken vlaggetjes, Nederlandse vlaggen. Marian Jansen, Wat zijn dat voor vlaggetjes?
Dat zijn vlaggetjes die inderhaast in elkaar geknutseld zijn. De bevrijding was voor sommige gebieden toch redelijk onverwachts. Het was, wat vooral belangrijk is om te onthouden, is de wetenschap dat niet heel Nederland in één keer bevrijd is. Het waren allemaal bij stukjes en beetjes. En het kwam inderdaad ook vaak heel onverwachts. En dan werden snel vlaggetjes in elkaar geknutseld. De kleuren lagen niet op één stuk stof gedrukt klaar. Maar ze moesten echt in elkaar genaaid worden van het rood, wit en het blauw. Op een houten plankje getimmerd worden. En zo was het vlaggetje klaar. En zo zijn er inderhaast vele vlaggetjes gemaakt. Want zo werden onze bevrijders onthaald. Kinderen die vlot zwaaiden met vlaggetjes. De mensen waren werkelijk waanzinnig blij met de bevrijding. Heel verschillend ook de data's. Als je bedenkt dat 12 september 1944 de eerste geallieerden in Zuid-Limburg aan land kwamen in Nederland. En dat de werkelijke bevrijding landelijk pas op 5 mei 1945 was. En daartussenin zijn dan de verschillende gebieden bevrijd. Er waren ook grote regionale verschillen. Zo was Venray bijvoorbeeld bevrijd op 17 oktober. Maar Venlo, wat slechts 25 kilometer verder ligt, werd pas in februari bevrijd. Dus het was een grote contrast. De dagen waren ook ontzettend rommelig na de bevrijding. Dat mag je eigenlijk wel stellen dat dat voor alle gebieden gold. Men dacht dat men het in Londen allemaal goed voorbereid had. Er zou een vorm van tijdelijk gezag komen, het zogenaamde militaire gezag. En dat zou dan alles hier in het land verder in detail moeten gaan regelen. Maar ook daar had men de rekening mee gehouden dat Nederland in één keer bevrijd zou worden. En dat was niet zo, dus dat was een enorm probleem. De binnenlandse strijdkrachten namen het gezag hier snel over, maar die hadden eigenlijk totaal geen wettelijke bevoegdheid. Daarbij was de mensen in Nederland zoveel leed aangedaan dat heel veel mensen zo vol wrok en haat zaten tegen mensen die gecollaboreerd hadden, tegen NSB'ers, tegen de zogenaamde moffenmeiden, dat er werkelijk buiten proportie strafmaatregelen tegen deze groepen genomen zijn. En dat vooral kwam in die eerste dagen heel excessief aan de orde en daar zijn enorme vergissingen gemaakt.
Nou was het westen van Nederland op 5 mei nog bezet door de Duitsers. Die Duitse troepen waren niet in één klap weg. De geallieerden die zijn pas een dag of drie later het bezette gebied ingetrokken. Wat had dat voor de mensen voor gevolgen? Wel bevrijd, maar toch nog met de Duitsers rondom zich?
Ja, dat tekent ook weer die chaos, die onrust die er geweest is. Die blijdschap die er eigenlijk was, maar toch ook weer niet. Want ze moesten toch ook nog allemaal vertrekken. In Amsterdam zijn er grote ongeregeldheden geweest. Daar is toen snel ingegrepen dat die aftocht van de Duitsers toch een beetje georganiseerd kon verlopen. Maar het was in Nederland een hele chaotische toestand. En heel snel nadat men bevrijd was, wilden de mensen eigenlijk overgaan naar de orde van de dag. En dat was niet gemakkelijk. Want die tekorten die er in de oorlog waren geweest, die waren niet weg, die bleven er. Het was een enorme chaos op het gebied van brandstof, op het gebied van kleding, allemaal dagelijkse dingen. En dan verder was er eigenlijk geen goed gezag nog niet. Dat militaire gezag wat er geweest zou moeten zijn, geassisteerd door die binnenlandse strijdkrachten, dat kan er niet zijn van vandaag op morgen. Dus het was voor de mensen een hele onrustige dag. Onrustige dagen waren het.
En voordat alles weer een beetje op orde was, waren we jaren verder.
Ja, praat je echt over maanden. Die groepen die ik net al noemde, die moffenmeiden, die NSB'ers, die collaborateurs, die zijn geïnterneerd. Daar zijn grote fouten op gemaakt. Daar zijn mensen geïnterneerd die helemaal niet geïnterneerd hadden hoeven te worden, maar gewoon door de chaos die er ontstond. Meer dan 120.000 mensen zijn er opgepakt en vastgezet. En administratief was dat allemaal niet te behappen. Je moet ook denken in bijvoorbeeld iets onnozels als tekorten van papier waren er. Er was gewoon geen papier om alles op te schrijven. En dit soort zaken zorgden ervoor dat er mensen gewoon vastgezet werden en verder gebeurde daar niets mee. Het heeft echt heel lang geduurd voordat men, en ook de rechtspraak, hoe gaan we die mensen behandelen, wat hebben die gedaan? Kunnen die na de oorlog ineens gestraft gaan worden voor iets wat tijdens de oorlog eigenlijk niet verboden was, maar nu pas geworden is? Ja, dat was allemaal vrij complex. En ik denk dat ze zich daar met de voorbereiding van de zaken toch een beetje aan vergrepen hebben vanuit Londen. Dat men dacht dat men dat allemaal aan kon sturen, maar bij nader inzien was dat toch een enorme klus. En later is men daar ook sneller mee geworden. Niet iedereen is voorgeleid. Niet alle zaken zijn behandeld. Want men realiseerde zich dat dat helemaal niet kon. Want net als bijvoorbeeld van NSB'ers werden hele families geïnterneerd. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Man, vrouw, kinderen, alles werd in een kamp gestopt. Kamp Vught bijvoorbeeld is langer in dienst geweest als opvangkamp voor collaborateurs en NSB'ers dan dat het gediend heeft tijdens de nazi-tijd voor de opvang van Joodse mensen.
Ik zing u een liedje vol zwier en plezier van Holland vier maar klein. Land van de duinen, de bossen en zee, en waar die molentjes zijn. Van de bloembollenvelden, de boter en kaas, de Hollandse gulheid vooral. Waar dat ze weer vrij zijn en weer zo gastvrij zijn, daar ben ik het liefst nog van al. Cheerio, cheerio, in Holland er zingen ze zo. Weg met de zorgen en weg met verdriet. We komen er wel, ook al zijn we er nog niet. Van de jongens van Trompet die pijn, die krijgen ze lekker niet klein. Er zat 5 jaar de mop in, maar nu zit er schop in. En Hollanders willen we zijn. De Hollandse ingenieurs zijn bekend. Ze maken dit lijntje groot. Ze graven kanalen en dempen een zee, precies of het is maar een sloot. En het is er zo mooi in het bos op de hei, de Betuwe en in het kooi. En de meisjes Jan Dori, dat is Hollands glorie, daarmee is de Holland zo mooi. Cheerio, cheerio, in Holland er zingen ze zo. Weg met de zorgen en weg met verdriet. We komen er wel, ook al zijn we er nog niet. Want de jongens van Trompet die pijn, die krijgen ze lekker niet klein. Er zat 5 jaar de mop in, maar nu zit er schot in. En Hollanders willen we zijn. Dat land is bekend om zijn Deventer koek, oesters van Zierikzee. Pijpen van Gouda, zijn brede paleis, en door zijn helden der zee. Door zo'n grote beleefdheid, Moerdijk, Kalem, de folklore van Volendam. En Holland welvaren, die goeie oude klare, dat heerlijke nacht van Schiedam. Cheerio, cheerio, in Holland er zingen ze door. Weg met de zorgen en weg met verdriet. We komen er wel, ook al zijn we er nog niet. Van de jongens van Tromp en Pietijn, die krijgen de lekker niet klein. Er zat 5 jaar de mop in, maar nu zit de schot in. En Hollanders willen er zijn.
Mevrouw Goudswaard zat in de oorlog in het verzet in Rotterdam. U was koerierster.
Ja, dat heb ik... Ja, een jaar of 2 gedaan, denk ik. En we hebben veel wapens vervoerd en zo. Dus ja, alles wat binnenkwam. Maar we waren met 7 groepen in Rotterdam. En die moesten allemaal ingelicht worden. Dus dat was ons werk zo'n beetje.
Op een gegeven moment bent u in de gevangenis terechtgekomen, opgepakt voor uw verzetswerk. Hoe is dat in zijn werk gegaan?
Ja, dat was... We zaten op de Oude Dijk in een huis. En toen kwam ik binnen, want ik zei, jongens, er wordt aan alle kanten gepost. Jullie moeten zo gauw mogelijk hier weg. Want wat er aan de hand is, weet ik niet. Nou, toen zijn er verschillende zijn weg kunnen komen. Toen bleven we tenslotte met z'n 4 over, 2 jongens, 2 meisjes. En toen kwam er iemand naar boven. Maar die ene jongen, die was links. Die had een handgranaat in zijn hand. En... Die man die keek naar die handgranaat, dus toen heeft hij met zijn linkerhand de revolver uit zijn zak gehaald en die heeft die man padoes doodgeschoten.
Was dat een Duitser of een Nederlandse politieman?
Nee, het was een Nederlandse SD'er, of hoe noem je dat? Het was in ieder geval een Nederlander en hij was wel goed van de verkeerde kant. En... Nou, toen zijn die 2 jongens, die zijn over het dak weggekomen. En dat ene meisje met haar handen in de hoogte naar beneden gegaan. En daar kon ik niet toe komen. Dus ik ben ook over de dag geklommen. Maar toen hadden ze inmiddels in een zijstraat. Want ze dorsten niet meer beneden te staan. Want ze hadden handgranaten naar beneden. Het was een hele rel daar. En hebben ze een stand op me leeggeschoten. Het is één groot wonder dat ik hier nog zit eigenlijk. En nou, toen hebben ze me meegenomen. En toen ben ik in de strafgevangenis in Scheveningen terechtgekomen. Want de officier in een Volkswagen ben ik daar naartoe gebracht. Dus, maar toen kwam ik daar in Scheveningen. En nou was, dat moet ik even van tevoren vertellen, was een Rijksduitser. Die werkte mee in het verzet. Toen zei ik, jongens, die man die deugt niet. Maar ja, hun zeiden, ja, je kan wel zeggen, die man die deugt niet. Maar we kunnen niks anders als die man doodschieten. En dat, als je daar geen reden voor hebt, kan dat niet. Maar toen kwam ik in Scheveningen. En liep ik zo'n gang in met allemaal cellen. Ging er een celdeur open. En er zat 10 man. Dus, en toen kwam die officier naar me toe en die zei, doe wist Hilde. Nou ja, toen was de boot aan natuurlijk. Maar ze hebben gevraagd naar een jongen die in het verzet gezeten had en voor hun werkte. Die zat ergens voor een raam en dan, die vertelde, nou, dat is die en dat is die. En zodoende is ze ook in de gevangenis terechtgekomen. Maar ja, toen wisten ze wie ik was. Maar, en toen vroegen ze naar die ene jongen. Die is toen die bij hun, ja, dan was het even verwarrend, maar die was bij die Duitsers. Maar die is teruggekomen, dus, en die probeerde dan weer in dat verzet ingewerkt te komen. Maar, dus we wisten wat die, dat hij daar gezeten had. Dus ze hebben hem, we hebben dan een dag of drie hebben we op hem gepast, op een bovenhuis. En toen hebben ze hem toch moeten doodschieten. Daar was niks aan te doen, dat was heel erg. Dus toen kwam ik in Scheveningen. Toen zegt die officier, hoe is het met Keesje Zuid? Ik zeg, Keesje Zuid is dood. Nee, toch, zegt hij. Ja, ik zeg, ja, daar is niks aan te doen. Dus daar was hij nogal ondersteboven van schaam. Hij zei, dat was zo'n goede jongen, zei hij. Ja, dat kan best.
Keesje Zuid was?
Ja, dat was die bewuste jongen die eerst in het verzet gezeten had. Die is naar hun over, nou of die overgelopen is of gevangen genomen, dat weet ik ook niet. Maar die is met me mee gaan werken. Dus, en toen is hij weer teruggekomen bij die jongens. En, dan waren, en dat was die officier, die, was, nou, die vond dat wel erg op de een of andere manier. Dus hij is er een beetje aan blijven hangen en ik heb gezegd, ach, dat verzet, er deugde niks van. Ik moest allerlei rotklusjes opknappen en ik me afgeven op dat verzet. Maar ja, toen zei die Einzelhaaf. Dus toen heb ik 3 maanden in een cel gezeten. Ik had 1 grijze deken, meer niet. Ik ben in zijn geheel 2 keer gelucht en 1 keer onder de douche geweest. Ik had helemaal geen schone kleren, helemaal niks. Ik ben 25 pond afgevallen. En dan hebben ze het nou wel eens over die cellen, waar allerlei luxe is. Maar dat was toch wel heel erg. Maar ja, goed, er was gewoon niks aan te doen. En, maar toen halverwege, hoe ik aan een draad en een naald gekomen, weet ik niet. Maar ik had dan een overhemd aan, daar heb ik een stuk afgescheurd. En daar heb ik een of ander figuurtje van gemaakt. En dat vonden die bewaakster zo mooi. Dus toen zijn ze begonnen met lapjes geven en zo kun je van mij dit maken en dat maken. En je staat te verstellen wat een mens kan. Dus die laatste 1,5 maand heb ik me goed kunnen vermaken. Dat is heel wat waard geweest. En toen mocht ik ook een keer helpen aardappelschillen van die vieze aardappels. Want je kreeg niet veel te eten hoor, soep van aardappelschillen en zoiets eigenlijk. En dan, die aardappels die we schilderden, was dan een kach. En dan gooiden ze een paar aardappels in en die aten wij dan op. Ja, dat is, maar dat is geen vetsoppen geweest.
En u heeft al die maanden in Einzelhaft gezeten, dus ook geen contact gehad met andere mensen in de gevangenis?
Nee, alleen zus liep daar eten uit te delen. Ik zei, meid, Mientje moet hier ook zitten. Nou, zei ze, Mientje zit hier niet, maar Mientje die was naar beneden gegaan. En die is weg kunnen komen.
En zus is een van de andere koeriersters?
Ja, ja, zus was een koeriester ook, ja, ja. Dus daar heb ik contact mee gehad. Dus, nou en toen was het de, en op een gegeven moment, toen moesten we allemaal uit de cellen. Toen zouden we naar Duitsland met de trein en dan hebben we geluk gehad dat die treinen zijn beschoten. Dus dat is niet doorgegaan. Anders was het niet zo erg best met ons afgelopen.
In de Kromme Elleboogstraat is een vreselijk lawaai, omdat Jansen met zijn jeep vandaag van de stal mocht. Het is een herrie, een geslinger, een gewalm, een gedraai, non-stop knalprogramma van een oude knalpot. Jansen zelf als de bezitter staat de slinger in de stank, staat te stappelen maar lauwsjoegen geeft een jeepie. Buurman Nelen zegt, ik gooi een scheutje, ja, je in de tank. Hoe bestaat het, zou je zeggen, maar toen liep hij. Nelen zegt, dat is mijn collega, is net zo'n drankwagen als ik. Pa zegt, ja, dat doe ik ook, als ik ooit te lang voor. Vader Amerikaans van het jeepen, is het proto-autotype. En hij pulkt een meter kauwgum uit zijn hangslor. Met Hiroshimiaans geluid, tucht dan het stel het straatje uit. Tuut, tuut, daar heb je de jeep, daar heb je de jeep van Jansen. Tuut, tuut, daar heb je de jeep, daar heb je de jeep van Jansen. Hij gaat met moeder en zijn zeven spruiten naar buiten. Ze gaan niet met de stille drom naar Achterhoek of Hillegom. Tuut, tuut, daar heb je de jeep, daar heb je de jeep, die malle jeep. En ze tuffen door het straatje, even gauw het pleintje rond. Ze halen tante Sjaantje op in het hart van Mokum. Tante Sjaan komt net naar buiten, met een klole in haar mond. Ik heb je jeep niet horen toeteren, maar ik rook hem. Met een aantal broodjes spekel, ploft ze op de houten zet. Met de zure bommen in de rim, maak een laasje. Jansen zegt, van vast daar gaat hij, ik zet hem in de eerste gang. Moeder zegt, staat hij niet beter in de garage. Na wat hocht en wat stoten, staan ze op de buitenweg. Moeder zegt, zo gaat hij goed, als vader gas geeft. Plotseling wil hij niet meer trekken. Pa zegt, ik zie de accu lekken. Nee, zegt tante, dat is Jantje die geplast heeft. En Jansen trapt op het gaspedaal. Harmonisch zingen ze allemaal. Piet, piet, daar heb je de jip. Daar heb je de jip. Van Jansen. Huut, piep, daar heb je de jip. Daar heb je de jip. Van Jansen. Hij gaat met moeder en zijn zeven spruiten naar buiten. Ze gaan niet met de stille trom naar Achterhoek of Hillegom. Huut, piep, daar heb je de jip. Daar heb je de jip. Die malle jip.
Nou, en toen, nou met de bevrijding, dat was zo verschrikkelijk leuk. Toen hadden we eerst aardappels zitten schillen. En toen hebben ze de cellen niet meer op slot gedaan. En toen liep zo'n bewaakster. Ik zei, ja, hiernaast zit er nog een. Dat was ook een koerierster, die wisten we dat hij er ook zat. En ze zei, doet die deur eens open. Nou, en ze deed die deur open. En dan zei ik, want Marijke kon er ook uit. En toen stond er een oudere mevrouw, ja, wij waren toen nog jong natuurlijk. Dus een mens van jaar 40, denk ik. En in een donkerblauwe jas. En die had een oranje lintje in de hand. Ik zeg, hoe kom je eraan? En nou, fijn. Ik zeg, ik wil ook een stukje. Nou, ik heb een oranje lintje in mijn knoopsgat. Ja, die, ik weet niet wat die ook allemaal gedaan had, maar in ieder geval... Dus, toen zijn we zo. Toen ging ik mijn portemonnee halen en zo. Want ik had achteraf nou aardig geld in mijn zak. Toen zegt die vent, hoe kom je eraan? Dan zegt, gaat je niks aan? Ik zeg, ik wil mijn portemonnee hebben. Ik word dan gelijk agressief. Dat is, ja. En ergens, ik ben in Duitsland geweest. We zijn met een groep vrouwen in Duitsland geweest. Want ik heb weerstand tegen het Duits, ergens. Dus nou ja, we zijn daar geweest en zo, dus dat verbetert hem wel een beetje. Maar je hebt toch, je hebt eigenlijk een beetje te veel meegemaakt. Dat,
Ik wil nog even terug naar die bevrijding. Hoe kwam u erachter dat de oorlog afgelopen was?
Ja, dat was heel vreemd was het gewoon. We hebben gewoon met elkaar aardappels zitten schillen. En toen op een gegeven moment worden, ja, we mogen eruit. En er is een bevrijding. Nou, en die meisjes, nou, die kwamen, ja, wij willen jullie een beetje goed over ons praten. En we hebben jullie toch wel goed behandeld. Nou, zo ging dat. Nou, ik ben er stomweg gewoon. Ik zei, Marijke, nou, die was een beetje de kluts kwijt. En die heb ik meegenomen. En we zijn gewoon uit die gevangenis gelopen. En halverwege kwam er een paard en wagen. En die heeft ons meegenomen. En die heeft ons naar een of ander gebouw gebracht. En dan hebben we wat te eten gekregen. Nou, toen zijn we eens, kom op jongens, we gaan weg. En met een stuk of drie, nou, toen zijn we gewoon weggegaan. En toen had ik een zus. Die werkte in het ziekenhuis in de Zuidwal. En ik denk, kom op, we gaan even kijken of ze daar is. Maar ja, zij was er niet. En toen werd ze, oh, ben jij de zus van Jannie? Nou, toen kregen we gelijk allemaal een groot bord havermout. Nou, dat was natuurlijk. En ik had geld in mijn zak. En toen een doosje aardbeien kostte 25 gulden. Toen heb ik een doosje aardbeien gekocht en met z'n drieën op zitten eten. Dus nou, dat was onze bevrijding. Dat is gewoon heel, het is een betrekkelijk kort verhaal. Maar het was ontzettend interessant natuurlijk. Het is zo een ontzettend grote belevenis. Maar de behandeling zelf, het is helemaal nooit gelucht. En dat soort dingen, ja, dat kan niet, hè. En nooit schone kleren aan. Dat, we hebben één keer een pakket van het Rode Kruis gehad. Maar daar zat allemaal geroosterd brood in en zo. En een zak suiker en er zat wat ondergoed in. Toen zeg ik later, waarom hebben jullie niet wat beter eten erin gedaan? Zegt, dat hadden we. En dat hebben ze eruit gehaald en daar hebben ze geroosterd brood voor ingedaan. Dus ja, zo ging dat. Ja.
U kwam terug in Rotterdam, neem ik aan, na de bevrijding. Heeft u daar uw verzetsvrienden getroffen?
Ja. In een school, we zijn nog een hele tijd, ja eigenlijk, ik denk 14 jaar of 3 weken of zo, hebben we alles, ja er is alles besproken en gedaan en zo. En daar kwam die man ook, die mij verraden had. Dus ja, daar hebben we gewoon geleefd, zou ik maar zeggen. We hebben daar geslapen en gegeten. Nou, dat was in de ambachtsschool in Rotterdam. Nou, toen is ieder zijn wees gegaan eigenlijk. Ik ben nog 6 weken naar Denemarken geweest, met de ene groep. Maar ja, dat viel me een beetje tegen hoor. Dat was, er waren ook mensen bij, ik zei, wat hebben jullie gedaan en zo. En ik heb krantjes rondgebracht. Nou, daar hoef ik helemaal niet bij te zitten. Dus dat was, toen ben ik gewoon aan het werk getrokken. Dat...
Mensen die het verzet ingingen, deden dat vanuit bepaalde idealen. Waarom heeft u in het verzet gezeten?
Je bent er eigenlijk ingerold eigenlijk. Ja, hoe, dat weet ik eigenlijk niet. Eerst begon met... Ja, ik zat in het ziekenhuis. Ja, ik zat toch al in het verzet... Ik ben eerst in Den Haag, was ik, in Delft. En toen ben ik toch in Rotterdam terechtgekomen. En ja, toen heb ik van alles aangepakt eigenlijk. Dus in Rotterdam ben ik helemaal tot en met in het verzet gekomen. Want we hebben werkelijk veel wapens heb ik weggebracht. Er was een wapen, we hadden alle wapens in een schuit. En dat is eigenlijk ook nog een beetje een verhaal. Want ik had... familie in Zwammerdam wonen. En die had ook een zoon. En die zorgde voor alles wat naar beneden kwam, dat zorgde hun dat wegkwam. Dus ik zat in die schuit. Toen kwam ik keihard Toen kwam er een boot langs. Toen denk ik, hé, ik ga kijken wat dat is. Toen was dat die neef van me. Uit Zwammerdam, die kwam wapens brengen. Dus dat was, als hij me nou nog ziet, dan moet hij nog lachen. Dat is, ja, dat zijn van die leuke dingen dat je zegt, ja.
Ja. Je hoort vaak dat verzetsmensen dachten van na de oorlog wordt alles beter, dan krijgen we een heel nieuw Nederland. En dat ze teleurgesteld waren. Geldt dat voor u ook?
Nou, nee. Ik ben gewoon weer aan het werk getrokken. Want ik was in de verpleging. Ik was halverwege. En nou, ik ben gewoon verder gegaan. Ik heb mijn diploma's gehaald. Maar ik heb er eigenlijk helemaal afstand van genomen. Want ik wilde ook niet die oorlogsfilms en die verhalen van die tv en radio. Daar heb ik helemaal afstand van genomen. Ik heb er ook heel weinig over gepraat. Maar eigenlijk, toen 50 jaar later, ja, toen begon iedereen erover. Toen heb ik het eigenlijk een beetje, bijvoorbeeld, we hadden hier een dominee en die vond dat zo verschrikkelijk in de straat interessant. En die wou dat in een kerkbode zetten. Ik zeg, man, ik wil het niet hebben, alles nog zo. Dus nou ja, dat was heel, want hij had dat in zijn kop, hij vond het interessant. Ik heb hem gewoon helemaal afstand genomen. Dat is, en wat die eigenlijk met die wapens, dat ergens vind ik dat zo'n groot stunt geweest. Ik had 2 bommen in mijn zijtassen. Echt bommen met de magneten. Er was een dok. Die lag in de haven van Rotterdam. En de Duitsers wilden dat dok naar de Nieuwe Waterweg slepen en daar laten zinken. Nou, dat was echt een grote ramp geweest. Toen heb ik die wapens hebben we gekregen. En die heb ik naar Zuid gebracht. Die jongens hebben in een rubberboot, hebben ze dat, het was in november hartstikke koud, hebben ze dat betrekkelijk dichtbij. Toen zijn ze zwemmend, hebben ze die bommen meegenomen en op een bepaalde afstand losgelaten. Nou, toen zijn ze allemaal ook weer weggekomen. Ze hebben het levend afgebracht. Nou, de dok, dat is gezonken. Maar ja, die Engelsen, dat is ook stom. Die stuurden een bedankje dat het zo goed gelukt was. En dat bedankje had ik in mijn zak toen ik opgepakt werd. Doet me ja vooruit, het was toch gebeurd, er was toch niks aan te doen. Dus, maar verder voor de rest, ja. Het is gewoon, ik ben gewoon verder gaan leven. Dat, ben getrouwd, 2 kinderen gekregen, dus ja.
Maar heeft u die oorlog ook echt helemaal achter u kunnen laten dan?
Nou, ik heb niet achter me, ik wilde het niet meer. Ik wilde daar geen en niet over praten. Ik wilde er niks meer van horen, helemaal niks. Gewoon verder leven en het is gebeurd. En wat moet je daar verder mee? Maar alleen die weerstand tegen die Duitsers. Dat was mijn enige bezwaar eigenlijk. Want ik heb toen bij mijn kleinzoon, die heeft een scriptie erover gemaakt. En toen zei die onderwijzer, dat kan je oma niet eens een keer komen praten. Nou, en dat was verschrikkelijk leuk. Die kinderen, ik zei nou, ik kreeg van iemand de raad, je moet geen verhaal vertellen, je moet de kinderen laten vragen. Nou, ze hebben van alles gevraagd. En dat slaat aan. En die kinderen vonden het schitterend. Ja.
I'll be with you in apple blossom time. I'll be with you to change your name to mine. One day in May, today. Then what a wonderful wedding there will be one day in May. What a very, very wonderful day for you and me, dear. Church bells will chime.
Deze aflevering werkte mee de schrijfster Geet Beukenkamp, Marianne Jansen, rondleidster van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum en de oud-verzetsvrouw mevrouw Goudswaard uit Elburg. Thank you.
Thank you.